Mijn vrouw zei dat ik een beetje hard was en galmde net. Is dat nog steeds zo? Of, Wordt aangewerkt. Komt goed. Ik wil ook alle mensen welkom heten die dit later luisteren op internet. Er zijn veel mensen op vakantie. En misschien zit je voor je caravan en luister je het nog eens na. Ook van harte welkom bij deze dienst. Ik heb eens gesproken tijdens een tieneravond in Zwolle over de betrouwbaarheid van de Bijbel. En mijn woordje van die avond had de titel: een drol, een liefdesbrief en een oude Bijbel. En ik weet nog dat we een bijzondere avond hadden over het woord van God. En ik weet nog hoe er die avond meerdere keren een nepdrol uit de feestwinkel door de zaal heen vloog. Dat gaan we vanmorgen niet meemaken. Ik zie sommige mensen wat teleurgesteld kijken. Gaan we vanmorgen niet meemaken. Maar weet je dat je vanuit de Bijbel met het beeld van een... Ja, het klinkt misschien toch, blijft een beetje gek klinken. Maar door een drol kunt aantonen dat de Bijbel zeer betrouwbaar is. Nee? Weet je, in Deuteronomium krijgen de Israëlieten die krijgen allerlei opdrachten. Hè? En soms lees je dat en dan denk je van ja, dit is best wel een vreemde opdracht. Bijvoorbeeld, zij moesten, zei God, hij gaf hun opdracht om hun behoefte te doen buiten het kamp. Buiten het kamp. En dan denk ik, voor ons is het heel normaal dat je het niet in je tent doet of net daarbuiten. Maar dat was revolutionair. In de middeleeuwen en daarvoor hadden de mensen geen hygiënische wetten en dergelijke. De mensen die artsen, die waren het zelfs niet gewend om hun handen te wassen na een operatie. En pas veel later is er ontdekt dat dat te maken heeft met allemaal bacteriën waar mensen niet van afwisten. Maar God zei al duizenden jaren geleden tegen zijn volk: als je nou je behoefte doet, moet je dat buiten het kamp doen, een gat graven en er weer zand bovenop gooien. En God die beschermde toen al zijn volk. Hygiëne, wetten die wij pas enkele tientallen jaren kennen, lees je al in het woord van God. Dus vandaar, ik denk, laat ik het maar even verklaren waarom mijn titel die avond was: een drol, een liefdesbrief en een oude Bijbel. Ik heb al gezegd, we gaan het vanmorgen niet weer meemaken, maar mijn doel vanmorgen is wel hetzelfde. Ik wil namelijk de betrouwbaarheid, maar vooral ook de kracht van het woord van God laten zien. Wat de Bijbel kan doen, wat kan er gaan gebeuren als we het woord van God lezen, als we het woord van God horen en als we het woord van God gaan doen. De afgelopen twee keer dat ik heb mogen spreken hier in de gemeente heb ik het gehad over het werk van de duivel. En een van de kenmerken van hem die ik toen heb genoemd is hoe slinks en sluw hij is. En hoe hij probeert door ons leugens te laten geloven om een stukje macht te krijgen over ons leven. En die leugens, die zaait hij overal. En tegenover de leugens van de duivel staat de waarheid van God. Jezus zegt: jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Hoe meer we Gods woord lezen, hoe meer we het ook toepassen in ons leven, hoe groter, maar ook hoe sterker die vrijheid in ons leven zal worden. Laten we met elkaar lezen 2 Timotheus 3 vers 14 tot en met 4 vers 2. Paulus die schrijft zijn tweede brief aan Timotheus vanuit de gevangenis in Rome. En de vervolging, de christenvervolging, die heeft een hoogtepunt bereikt. Keizer Nero is aan de macht. En Paulus die weet, terwijl hij die brief schrijft, die weet dat hij binnenkort zal worden omgebracht. Hij zegt zelf: het zal niet lang meer duren voordat mijn bloed als een offer wordt uitgegoten. En op dat moment schrijft Paulus die brief aan Timotheus, want die zorg die Paulus droeg voor al die nog prille gemeenten, die christelijke gemeenschappen in Klein-Azië, die zorg moet hij gaan overdragen. Al die jonge gemeenten waar hij zoveel lijden voor had moeten doorstaan, waar hij zo hard voor had gewerkt, die zorg moet hij gaan overgeven. En een van de personen aan wie hij die zorg overgeeft is Timotheus, zijn geliefde kind, zoals Paulus hem noemt, Timotheus. En heel Timotheus 2 is eigenlijk een indringend pleidooi van Paulus aan Timotheus om zijn werk voor te zetten. En dan lezen we in Timotheus 2 Timotheus 3 vanaf vers 14. En ik lees het uit de NBG, omdat hij in enkele woorden gewoon wat beter vertaald heeft, maar ik probeer het toch in hedendaags Nederlands te lezen. Blijf jij echter bij wat je geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie je het geleerd hebt. En dat je van kindsbeen af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot zaligheid, dat is redding, verlossing, door Jezus Christus, door het geloof in Jezus Christus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen en te verbeteren en om op te voeden in de gerechtigheid, zodat de mens van God volkomen zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik betuig je nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep op zowel zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle geduld en onderrichting. Tot zover. In alles wat Timotheus moest doen, moest het woord van God centraal staan. Keer op keer legt Paulus daar in die brief de nadruk op. Steeds weer komt hij met dat woord van God. In alles wat je doet, verkondig het woord. Ik betuig je nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, zegt hij. Verkondig het woord. De Bijbel is ontzettend belangrijk voor christenen. En dan kun je je afvragen, ja, maar waarom is dat dan zo? He, waarom is dat woord nou zo belangrijk? Waarom hechten wij daar als christenen, als het goed is, tenminste zoveel waarde aan? Zo'n oud boek, duizenden jaren oud. En soms is het zo lastig te begrijpen. Waarom is dat woord nou zo belangrijk? Nou, Paulus geeft daarop antwoord in vers 16 en 17. En eerst zegt hij wat het woord van God is. Hij zegt het is door God ingegeven. Door God geïnspireerd. En daarna noemt hij vier dingen die het woord van God doen. Het is onderrichten, weerleggen, verbeteren en opvoeden. Maar allereerst zegt Paulus, wat is dat woord nou? Hij zegt, elk schriftwoord is door God ingegeven. En letterlijk staat daar, elk schriftwoord is door God geademd. En daarom noemen we het ook het woord van God. Het is gewoon papier en er zit inkt op. En toch zeggen we, ja, maar dit woord, dat komt van God. Het is Gods woord. Het is wat Hij jou te zeggen heeft. En dat is meteen heel bijzonder aan de Bijbel. Toen koning David het las, hè, hij had vast niet zo'n blitse hoes als ik en zo'n mooie handzame Bijbel, maar hij had een Bijbel. Tenminste, het deel wat in zijn tijd beschikbaar was. En toen koning David 3000 jaar geleden in zijn Bijbel las, had God hem daardoorheen wat te vertellen. En toen Paulus zijn Bijbel las, 2000 jaar geleden, had God hem daardoorheen iets te vertellen. En toen de mensen in de middeleeuwen de Bijbel lazen, had God hen daardoorheen iets te vertellen. En nu in 2018 heeft God jou en mij iets te vertellen door deze Bijbel heen. En daarom inspireerde God al die mannen door al die eeuwen heen om zijn woorden op te schrijven. Omdat hij wist, ja, maar dan straks in 2018 heb ik de mensen nog steeds iets te vertellen. Het is Gods woord. God heeft ons iets te zeggen. En misschien denk je, ja, maar het is toch door mensen geschreven? Het zijn toch mensen die dit boek hebben gedrukt? Het zijn toch mensen die het oorspronkelijke manuscript hebben geschreven met een pen en met inkt? Het is toch mensenwerk? Waarom dan het woord van God? En dat is een goede vraag. Het is een terechte vraag, want mensen hebben het geschreven. Maar vanaf het begin af aan heeft God altijd samen willen werken met mensen. En dat vind ik iets heel bijzonders. Dat hij niet gewoon een groot boek uit de hemel liet vallen. Hij heeft altijd door mensen heen willen werken. Hij heeft altijd dicht bij de mensen willen komen, zodat wij hem zouden begrijpen. En in Jezus is dat ten volle zichtbaar geworden, want God zelf werd mens. Hij wilde dicht bij ons komen, zodat we hem zouden kennen en begrijpen. Niemand heeft ooit God gezien, zegt de Bijbel, maar de enige Zoon, door hem hebben wij hem leren kennen. En zo is het ook met het woord van God. God heeft mensen gebruikt om tot ons te spreken. En de persoonlijkheid van die schrijvers, die is volledig intact gebleven. En daarom kan het zijn, als je een gedeelte leest uit, ik noem maar wat, Jesaja, dat het heel anders aandoet als een gedeelte uit Openbaring. En dat doet weer heel anders aan als een gedeelte uit Matteüs. Het gevoel is anders, de tekst is anders. De persoonlijkheid van die schrijvers is volledig bewaard gebleven. Mozes schreef heel anders dan David, David heel anders dan Jeremia, Jeremia anders als Lucas. En we zien door de tekst heen hun persoonlijkheid. Die bleef bewaard. Maar God die inspireerde. Hij was als het ware de grote regisseur. De redacteur zouden we moeten zeggen, misschien in dit geval. En daardoor is de Bijbel één samenhangend geheel. En dat is ook het bijzondere aan het woord van God. Want de Bijbel bestaat uit 66 verschillende boeken. Geschreven door 40 verschillende schrijvers. Daar waren bij koningen, daar waren bij vissers, daar waren bij boeren, daar waren bij artsen. Uit alle lagen van de samenleving zijn er mensen bij die geschreven hebben aan het woord van God. En het is geschreven over een periode van 1500 jaar. En toch ademt dat ene woord van God van kaf tot kaf één verhaal. Eén woord van God, één samenhangend geheel. Over hoe de mensen door eigen toedoen vervreemd zijn van God en het leven dat Hij wil geven. Over hoe de mensen zichzelf niet konden verlossen, maar een verlosser nodig hebben. Hoe die verlosser gekomen is en zijn naam Jezus is. Hoe Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, maar na 3 dagen weer opstond uit de dood. En hoe hij aan het einde van de tijd terug zal komen om zijn koninkrijk van vrede voor goed te vestigen. Van Genesis tot Openbaring ademt het boek van God één samenhangend verhaal. En dat is wonderlijk. Dat is ongekend. Het woord van God is bijzonder. Er is niets als het woord van God. Het woord van God is geschreven door mensen, maar geademd door God zelf. En dat woord is krachtig. Dat wat God ademt, dat wat Hij spreekt, is krachtig. Als je aan het begin van de Bijbel leest in Genesis 1, vers 1, God die schept de aarde en de hemelen. En wat doet Hij? Door te spreken. God spreekt en het is er. Dat kunnen we ons niet voorstellen. God die spreekt en daar is Saturnus en daar is Jupiter en daar is Mars en daar is de aarde en daar is het hele melkwegstelsel. God spreekt alleen en het is er. De Big Five in Afrika, God sprak en ze waren er. De koeien hier in de wei, God sprak en ze waren er. De planten, de bomen, de zon, de maan. God sprak en ze waren er. Probeer het maar eens tot je door te laten dringen. Hoe krachtig het woord is dat God spreekt. Er zit scheppingskracht in. God kan dingen doen door simpelweg zijn woord die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Gods woord brengt leven. In een letterlijke zin, maar ook geestelijk. Het woord van God kan geestelijk leven brengen. En er staat een bijzonder voorbeeld in Ezechiël 37. Ezechiël wordt door de geest van God meegenomen. En hij wordt geplaatst op de rand van een dal. En dat dal ligt vol dorre, droge botten. Het dal van de dorre doodsbeenderen noemen we het in de Bijbel. En Ezechiël staat daar op de rand en het moet een angstaanjagend gezicht zijn geweest. Dat dal vol doodsheid, zonder leven. En God zegt, Ezechiël, kunnen deze botten tot leven komen? Nou, als hij het aan mij had gevraagd, had ik geen antwoord durven geven. En je ziet ook dat Ezechiël een beetje denkt, ja, wat moet ik hier nou op zeggen? Hij zegt, u weet het alleen. Misschien wel het slimste wat hij had kunnen zeggen. U weet het alleen. En dan krijgt Ezechiël de opdracht om te profeteren tegen die dode botten. Spreek tegen deze botten. Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer, moet hij zeggen. Luister naar de woorden van de Heer. Ik ga jullie pezen geven en vlees. En ik zal jullie met huid overtrekken. En ik geef jullie geest. Zodat jullie tot leven komen. En Ezechiël die doet dat in gehoorzaamheid. En misschien heeft hij gedacht van, nou ja, ik zeg het maar. Het gebeurt, zien we wel. Maar Ezechiël is uitgesproken en er begint een geruis te klinken in dat dal. En de botten die beginnen naar elkaar toe te bewegen. En ze gaan één te hechten en er vormen zich skeletten. En op die skeletten komen pezen en spieren. En op die spieren komt vlees. En op dat vlees komt een huid. En ineens ligt dat dal bezaaid met lichamen. Maar staat er dan, er was nog geen geest in hen. En opnieuw moet Ezechiël profeteren. En ditmaal tegen de geest. Blaas in deze doden, zodat ze weer levend worden. En als Ezechiël uit is gesproken, dan steekt er een wind op vanuit alle windstreken. En er komt geest in die lichamen. En ze gaan op hun voeten staan. En dat dal, wat nog vol lag, een paar minuten geleden met dorre, doodse beenderen, staat ineens vol met een onafzienbaar leger levende mensen. Het woord van God kan leven brengen. En niet alleen letterlijk leven in de zin van de schepping, maar ook geestelijk leven. Daar waar doodsheid altijd heeft geheerst, kan Gods woord geestelijk leven brengen. Gods woord kan verfrissing brengen daar waar het tot nu toe alleen maar droog was. Gods woord kan vrijheid brengen waar tot nu toe enkel gebondenheid was. Dat woord van God is levend en krachtig. En Paulus die wist dat. Paulus had de kracht daarvan ervaren. En daarom dringt hij er zo op aan bij Timotheus. In alles wat je doet, verkondig het woord. Verkondig het woord. Want het is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Paulus noemt 4 dingen waarvoor je de Bijbel kunt gebruiken. Onderrichten of onderwijzen, weerleggen, verbeteren en opvoeden. Het zijn eigenlijk 2 paren die laten zien wat Gods woord kan doen voor zowel leer als leven, voor zowel theorie als praktijk. Die gaan altijd hand in hand in het woord van God. En het eerste paar wat hij noemt is onderrichten en weerleggen. En het gaat over de leer. Het gaat over wat we geloven. Wat is nou waar en wat is nou niet waar? Onderrichten en weerleggen. En dat is ontzettend belangrijk. Want als we de Bijbel lezen en horen, dan kunnen we daarin dingen leren over God. En over onszelf. En over het plan dat God met ons heeft. En dan moeten we weten. Als je hier op de aarde bent neergezet door God en hij geeft je er een gebruiksaanwijzing bij, dan moet je niet zo koppig zijn om die niet te lezen. Dat doe ik met gewone gebruiksaanwijzingen vaak wel, moet ik eerlijk bekennen. Maar God heeft ons op aarde gezet en hij geeft er een gebruiksaanwijzing bij. Het is belangrijk dat we die ook lezen. Er worden vaak mooie acroniemen gemaakt van het Engelse woord Bible. Ze hebben Basic Instruction Before Leaving Earth. Dat is de basisinstructie voordat je de aarde verlaat. Ontzettend belangrijk dat je weet wat God te zeggen heeft voordat je de aarde verlaat. Maar ik las later nog een aanvulling daarop. The Basic Instruction for Living on Earth. Ook niet onbelangrijk. Terwijl wij hier leven op aarde, is het zo belangrijk om te weten wat God ons te vertellen heeft. Dat doet hij door de Bijbel. Ik vind het zo mooi wat een bepaalde voorganger altijd doet. Hij, altijd voordat hij gaat spreken, houdt hij zijn Bijbel omhoog en de hele gemeente met hem. En dan zegt hij, dit is mijn Bijbel. Ik ben wat ze zegt dat ik ben. Ik heb wat ze zegt dat ik heb. En ik kan doen wat ze zegt dat ik kan doen. Zo belangrijk dat we leren vanuit het woord van God de waarheid over God en over onszelf. Tegenover onderrichten noemt Paulus weerleggen. Aan de ene kant heb je onderwijs, aan de andere kant heb je weerleggen. De Bijbel is ook nuttig om te weerleggen. En misschien nog wel meer dat toen Paulus dit schreef, is dat nu belangrijk. Want je hoeft de tv maar aan te knippen, of de krant open te slaan, of een paar minuten te surfen op YouTube of op internet. En de leugens en de halve waarheden, die komen op je af. Die komen massaal op je af. Misschien wel meer dan ooit. En het is belangrijk dat we dat kunnen weerleggen. Dat we kunnen onderscheiden. Ja, dat klopt en dat klopt niet. Dit is waar en dat is niet waar. We moeten ook kunnen weerleggen. En het wordt steeds moeilijker om dat te doen, om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Toen Jezus 40 dagen lang in de woestijn werd verzocht door de duivel, 40 dagen, deed de duivel dat door leugens en halve waarheden en soms heel veel waarheid en net een klein beetje leugen. En moet je je voorstellen, 40 dagen lang werd Jezus bestookt door de vijand. En iedere keer pareerde Jezus wat de duivel zei met het woord van God. Ja, prima duivel dat jij zegt dit en dit en dit, maar God heeft gezegd. Iedere keer weer. En dat is wat wij ook moeten leren. Om dat woord van God te hanteren. Als er via zoveel kanalen leugens op ons afkomen. Onwaarheden. Dus zelfs halve waarheden moeten we leren om dat woord van God te hanteren. Maar hoe herkennen we de leugen als we de waarheid niet kennen? Lees je Bijbel. Bid elke dag, zingen we nog wel eens. Het lijkt zo simpel, maar lees je Bijbel. Lees je Bijbel. En misschien kost het je wat moeite. Maar ontwikkel een manier waarop jij dagelijks dat woord van God tot je kan nemen. Download de Bijbel-app. Koop een nieuwe Bijbel. Als je moeite hebt met lezen, schaf een luisterbijbel aan. Als je moeite hebt om te beginnen of om het vol te houden, doe het dan samen. En ik weet dat sommige mensen hier in de gemeente dat doen. Samen een leesplan volgen, maar bemoedig elkaar. En als je dingen moeilijk vindt om te begrijpen, vraag iemand om het uit te leggen. Maar zorg dat je vertrouwd raakt met dat woord van God. En dat je het dagelijks tot je neemt. Zorg dat je met regelmaat leert over wie God is en over zijn plannen met jou, zodat je de leugens in je leven ontmaskeren kan. De Bijbel is nuttig om te onderrichten en om te weerleggen. Het gaat over onderwijs, maar weet je, nooit staat dat onderwijs op zichzelf. Nooit is de Bijbel erop uit om ons denken los te koppelen van ons doen. Iedere keer weer als de Bijbel ons iets leert over God of over onszelf, dan wil het ons ook aanzetten om daar iets mee te doen. Praktijk en theorie gaan altijd samen, gaan altijd hand in hand. En dat is waar het tweede paar over gaat, wat Paulus noemt, namelijk verbeteren en opvoeden. Verbeteren en opvoeden gaat over de praktijk van ons leven. We mogen verbeteren en opgevoed worden. Als we de Bijbel in de praktijk brengen, lezen en in de praktijk brengen, dan verbeteren we. Het woord kan ook betekenen herstellen. Dan herstellen we naar het beeld van God. De vertaling van het boek zegt het heel duidelijk. Dan komt je leven op orde. En dat is precies wat er gebeurt. Want iedereen van ons die heeft zijn eigen manier van denken. Die heeft zijn eigen manier van doen, he, ontwikkeld door opvoeding en cultuur en alle dingen die we hebben meegemaakt. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat lang niet alles daarvan in lijn is met hoe God denkt. En hoe God doet. En juist door het woord te lezen en te doen, komt ons denken en ons doen komt steeds meer in lijn met hoe God het voor ons bedoeld heeft. Langzaam maar zeker komt er dan verbetering, komt er herstel. Schold je eerst nog iedereen de huid vol om het minste of het geringste, nu leer je geduld te hebben en scheld je niet meer. Vertelde je eerst nog om de havenklap een leugen of een roddel, nu leer je jezelf te beheersen en spreek je positief over anderen. Dat is wat het woord van God kan doen, heel praktisch in ons leven verandering aanbrengen en ons maken tot mensen die meer gaan lijken op God. En er zijn miljoenen mensen door de eeuwen heen veranderd door dat woord van God. En dat laat al zien hoe bijzonder dat woord is. Miljoenen mensenlevens zijn aangeraakt en zijn radicaal veranderd door het woord van God. Er zijn drugsdealers die een boodschap van genade zijn gaan verkondigen. Er zijn moordenaars die een boodschap van vrede zijn gaan vertellen. Er zijn dieven die zijn gaan uitdelen aan de armen. Allemaal omdat zij in aanraking kwamen met God en zijn woord. Het woord van God is krachtig om je leven te veranderen. Dat is wat het woord kan doen, als je het toelaat tenminste. Het laatste kenmerk wat Paulus noemt is het opvoeden. Het opvoeden, dat is het doel. We mogen worden opgevoed in de gerechtigheid, staat er dan. Dat is in de rechtvaardigheid. Met andere woorden, God wil dat we groeien naar zijn beeld en meer op hem gaan lijken, want hij is rechtvaardig. En wij mogen daarin groeien. En het bijzondere is dat wij op het moment dat we tot geloof komen, rechtvaardig zijn. Zelfs heilig worden genoemd. Dat is wie we zijn, dat is onze identiteit. Als wij tot geloof komen, voortaan kijkt God door jou, door Jezus heen naar jou. En zegt hij, je bent heilig. En tegelijkertijd begint er dan in jou een proces van heiliging. En wil God je opvoeden, neemt hij als het ware bij de hand. Zodat je niet alleen heilig bent qua identiteit, maar dat je ook gaat leven als een heilige. God wil je opvoeden. En zoals bij elke opvoeding gaat dat met vallen en opstaan. Sinds 3,5 jaar heb ik zelf het voorrecht om vader te zijn. En de schone taak om mijn kinderen op te voeden kreeg ik daar gratis bij. En ik denk dat de meeste ouders zullen beamen dat het een van de grootste uitdagingen in je leven is. Nu al zeg ik, ben pas 3,5 jaar vader. Maar het is zo. Op de een of andere manier lijken kinderen maar niet te geloven dat ik dingen soms echt beter weet dan hen. Dat het echt niet verstandig is om je vingers in het stopcontact te steken bijvoorbeeld. Of dat het echt niet verstandig is om nog harder op dat hobbelpaard te gaan, want dan vliegen jij en dat hobbelpaard over de kop. Is van de week nog gebeurd. Op de een of andere manier denken ze, ja, papa die zegt dat wel, 1000 keer, maar laat ik het toch nog maar even proberen. Het lijkt bijzonder moeilijk te zijn voor kinderen om te geloven dat hun vader echt het grote plaatje ziet en echt het beste met hen voor heeft. En dan denk ik, ja, hoe zit dat dan met God die mij aan het opvoeden is? Laat ik mij opvoeden? Geloof ik dat hij echt het beste met mij voor heeft? Denk ik vaak ten diepste toch dat ik het zelf nog net iets beter weet dan hem? Heeft God het misschien wel veel moeilijker met het opvoeden van mij dan ik het soms heb met de opvoeding van mijn kinderen? Hoe gaat dat? In Hebreeën 12 vergelijkt de schrijver het opvoeden van aardse vaders ook met het opvoeden van God. En dan zegt hij, want de Heer berispt wie hij lief heeft. Hij straft elke zoon van wie hij houdt. Houd vol. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Onze aardse vaders berispten ons wel voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil. Om ons te laten delen in zijn heiligheid. Is het soms moeilijk om je te laten opvoeden door God? Ja. Kan het soms een pijnlijk proces zijn om je eigen wil opzij te leggen en om te doen wat God van je vraagt? Ja. Kan het lastig zijn om de Bijbel te lezen en vervolgens ook in de praktijk te brengen? Ja, ontzettend. Maar God doet het opvoeden voor onze eigen bestwil. Om ons te laten delen zelfs in zijn heiligheid, staat er. En dan in vers 11, Hebreeën 12, een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te geven. Slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van, namelijk een leven in vrede en gerechtigheid. Nou, dat is het doel van God. Dat we dus groeien in die gerechtigheid. Zoals Paulus ook al zei, je mag worden opgevoed in de gerechtigheid of de rechtvaardigheid. God wil dat we groeien. Weet je, we zijn allemaal onderweg. En niemand van ons heeft het einddoel al bereikt. Maar er mag wel groei zijn. Als God ons aan het opvoeden is. Hij wil dat we gaan lijken op Hem. God is ons niet aan het opvoeden om ons dwars te zitten. Hij is ons niet aan het opvoeden om ons het leven moeilijk te maken. Hij weet simpelweg wat het beste leven is dat we kunnen leiden. En dat is een leven in vrede en gerechtigheid. Als jij besluit om je dagelijks door Gods woord te laten voeden en je te laten onderrichten, weerleggen, verbeteren en opvoeden, dan word je volkomen, zei onze tekst. Dan word je volledig. Dan ben je volledig in staat om door God gebruikt te worden, voor elk goed werk toegerust, zei Paulus. Dan kan God je gebruiken. En dat is zo'n voorrecht dat God zegt, ik wil samenwerken met jou. Ik heb de mensen iets te vertellen. Ik heb iets te doen in deze wereld en ik wil dat doen door jou heen. Hij wil samenwerken met jou. Als wij ons zo door Gods woord laten voeden op een dagelijkse basis, worden wij waardevolle voorwerpen in Gods hand. Die Hij kan gebruiken voor elk goed doel. Het is heel verleidelijk om het woord van God te horen en om te zeggen, ja, mooi woord. Of prima woord. Fijne dienst. Om het woord van God te horen, week in, week uit, maar het dan toch naast je neer te leggen. Om het je niet werkelijk van binnenuit te laten veranderen. En die verleiding ligt er voor ons allemaal, ook voor mij. Maar ik wil je echt op het hart drukken vanmorgen om dat niet te doen. Maak het woord een onderdeel van je dagelijkse routine. En nogmaals, als je daar moeite mee hebt, doe het samen met iemand. En als je iets niet begrijpt, vraag iemand om het je uit te leggen. Maar maak dat woord van God een dagelijkse routine. Lees, luister en bespreek het woord van God met elkaar. En zie in je eigen leven wat de Bijbel kan doen. Amen. Amen. Berend, mag ik jou weer naar voren vragen? Ja? Yeah?